Vandaag gaan we het hebben over de kwaliteit van het begeleidingsvak. En hoe meet je dat nou? En wat is daar belangrijk in? En ik zit hier aan tafel met Irene Slaats, Michiel de Ronde en Annette Murre. Annette, zou jij jezelf eerst eens even willen voorstellen? En ik ben daarbij benieuwd hoe jij kwaliteit ziet. Of wat zijn de associaties die zo even kort bij jou opkomen? Ja. Dezelfde vraag dan zometeen voor jou, Michiel, en voor jou, Irene.
Ja, mijn naam is Annette Murre ten Haven en ik ben bureaudirecteur bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie, Coaching en Organisatiebegeleider. En jij vroeg mij net, wat zie je als kwaliteit? Nou, dan denk ik meteen natuurlijk aan vakinhoudelijke kwaliteit als het over kwaliteit gaat. Want kwaliteit is een enorm containerbegrip. En daar zijn wat mij betreft en ook binnen LVSC meerdere perspectieven kun je daarop loslaten. We kijken naar het professioneel perspectief, hè. Heeft iemand een erkende opleiding bijvoorbeeld afgerond? Dat zegt iets over de kwaliteit, denken wij. Maar ook naar het klantperspectief. Is iemand een professioneel begeleider? Is er een verband met de gedragscode? Dus onderschrijft hij de gedragscode en de klachtenregeling? En een soort bescherming ook voor de klant. En we kijken dan ook naar de organisatieperspectief en het maatschappelijk perspectief. Hè? De organisatiesensitiviteit van professioneel begeleiden. Kwaliteit staat nooit op zich. Hè? Dat is altijd ingebed in een organisatie en sowieso in een maatschappelijke perspectief.
In een context.
Ja, een context, in precies.
Omgeving.
Ja.
En nog eventjes dan de LVSC, de leden. Uit welke doelgroepen bestaan die?
De LVSC heeft drie doelgroepen, disciplines eigenlijk in huis. En dat zijn supervisoren, organisatiebegeleiders en coaches.
Oké, dankjewel. Michiel?
Ja, ik ben dus Michiel de Ronde. En ik ben als lector verbonden aan de Master Begeleidingskunde van de Hogeschool van Rotterdam, die overigens ook in Nijmegen wordt verzorgd. En als lector heb ik binnen die masteropleiding ook de rol om het vakgebied te doordenken en weer verder te ontwikkelen. En ook na te denken over de vraag, wanneer leveren wij naar kwaliteit? En welke rol hebben wij eigenlijk als vakgenoten in het leveren van kwaliteit? En als je aan mij zou vragen, wat is nu kwaliteit? Dus binnen die masteropleiding leiden wij supervisoren op en organisatiebegeleiders. En als je aan mij zou vragen, wat versta jij nou onder kwaliteit? Dan zeg ik, dat gaat eigenlijk om een soort drie niveaus. Je hebt een soort minimale kwaliteit en dan voldoe je aan richtlijnen. Bijvoorbeeld de beroepscode waar we het zo net over hadden. Heel veel andere geformaliseerde richtlijnen. Maar eigenlijk vind ik het veel interessanter om naar kwaliteit te kijken als bijvoorbeeld in de kunsten. En als je dan in het sociale domein denkt, dan gaat het bij kwaliteit toch eigenlijk telkens weer om in het moment die unieke relatie vorm te geven en daar mensen te ontmoeten. En dat is eigenlijk veel verder dan voldoen aan richtlijnen, want dat is een ontmoeting tussen jou en mij, tussen mensen onderling.
En dan roept het bij mij meteen de vraag op, is dat ergens in criteria tot uitdrukking te brengen?
Nou ja, een van de criteria, en dat gaat dan weer, zeg maar, mijn derde richtlijn voor kwaliteit. Ben je bereid om daar telkens weer in te leren?
Dus een zelfreflectief vermogen?
Precies, precies. En precies daarop leiden wij mensen voorop. Want die supervisoren, die begeleiden professionals in hun reflectieve vermogen rondom de vraag, wat kom ik nou tegen in dat relationele spel? En hoe kom ik mezelf daarin tegen? En wat heb ik daar zelf in te leren?
Ja.
En hoe kan ik dat nog weer verder brengen?
Oké, en jij noemde ook even wat een supervisor is. Kan je die nog één keer zo benoemen?
Ja, een supervisor is een begeleider van mensen in mensgerichte beroepen. Rondom de vraag, hoe zet jij jezelf in je vak? Politieagenten, maatschappelijk werkers, artsen, predikanten, kunstenaars eventueel, hè, maar supervisoren die begeleiden dus professionals in het uitoefenen van hun vak rondom de vraag, hoe zet ik mezelf daar nou in? En welke kwaliteiten en kwetsuren van mezelf kom ik daarin tegen?
Dus ook echt je eigen kwetsbaarheid inbrengen?
Zeker, zeker. Ja.
En je hele mens zijn?
Ja, en dat vind ik zelf essentieel voor bevorderen van kwaliteit, dat je ook naar die kwetsbare kant kan kijken.
Ja. Oké, dan komen we later in het gesprek zeker.
Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat komt vast. Ja.
Nee, want ik wilde al zeggen, Michiel, dan komen we later in het gesprek nog op het spanningsveld tussen kwetsbaar durven zijn in bijvoorbeeld een beoordelingssituatie. Dus die houden we dan even als cliffhanger.
Mooi,
Het spanningsveld wat jij daar in het voorgesprek over benoemde. Dankjewel. Irene?
Ja, mijn naam is Irene Slaats en ik ben mede-eigenaar van het Opleidingsinstituut Psychodidact. En wij begeleiden en leiden op tot hulpverleners in het psychosociale domein. Ook na een bijscholing voor professionals in het psychosociale domein. En daarnaast zusterorganisatie Hupper, online psychologieopleider. En daarin zijn psychologen, psychiaters en andere gedragsexperts geven videocolleges. Die ook weer door mensen van jullie vereniging bijvoorbeeld als na- en bijscholing gevolgd kunnen worden.
Dus jij zit echt aan die voorkant van waar kwaliteit ontwikkeld wordt.
Ja, ja, en als ik aan kwaliteit denk, dan het eerste wat ik voor me zie zijn cliënten. Ik hoorde net de term klanten, bij ons heet dat cliënten. Of wij noemen die cliënten. En ik zie dan cliënten die gedegen hulp krijgen. En het is natuurlijk het hele proces van, ja, hoe beschrijf je dan weer gedegen hulp? Maar ik denk dat daar deze hele podcast over gaat. Wat is kwaliteit en op welke manier kunnen we dat bevorderen? Maar in ieder geval cliënten die goede hulp krijgen, gedegen hulp krijgen en dus veilig zijn als ze begeleid worden. Ja. En dat is voor mij kwaliteit.
Helder, mooi. En jij, Irene, gaf dus ook in het voorgesprek het enorme gevaar aan, hè, wat er op dit moment in jouw ogen speelt in dat begeleidingsvak. Zou je die eens willen vertellen?
Ja, nou, waar wij tegenaan lopen, en dat schuurt meteen aan tegen wat ik net vertelde, die cliënten die moeten veilig zijn als ze begeleid worden. Daar lijkt iets gaande en we hebben ook niet daar precies het. We hebben dat niet precies in kaart en we hebben er al helemaal niet het antwoord op. Maar we zien iets gebeuren en met name de laatste jaren. Psychodidact bestaat volgend jaar 30 jaar, dus we hebben al wat ervaring. En de laatste jaren zien we ontstaan, en dan heb ik het al wel over een jaar of 6. Maar in ieder geval de laatste 2 jaar heftig, een soort wildgroei. En die wildgroei die speelt aan 2 kanten. Die speelt aan, laat ik eerst de hand om eigen boezem steken, hè. Die speelt aan de opleiderskant. Google maar een keer en zie wat er aangeboden wordt. In 3 maanden ben je een coach, in 6 maanden ben je dit en in een jaar ben je dat. Dat is dus aan de opleiderskant. Maar ja, opleiders ontwikkelen wellicht. En dan, ik zal heel vaak vandaag zo doen, jullie horen dat niet. Maar dat betekent dat ik er aanhalingstekens bij zet. Dat ik me afvraag, opleiders, zijn dat opleiders? Maar goed, dat is een idee van mij. Als je dat allemaal aanbiedt, dan is er dus ook een vraag. En die vragen die hebben we ook toezien nemen. Dus wij hebben ook de afgelopen jaren mega veel aanvragen gehad om onze Europees erkende hbo-opleidingen te volgen. En het wordt steeds gekker. Want in eerste instantie, en daar sluit ik ook meteen aan bij wat ik net eerder al hoorde van Michiel, is dat zelfreflecterend vermogen is een heel belangrijk onderdeel van het kunnen ontwikkelen en weten wat je nodig hebt om je kwaliteit te bevorderen. En wat wij zien is dat er steeds meer mensen hulpverlener willen worden die eigenlijk zelf hulp nodig hebben. Dus als we niet uitkijken, is dadelijk de ene helft van Nederland, de andere helft van Nederland hulp aan het verlenen. En daar zitten een aantal hele goeie tussen en die dan ook door willen daarin. Maar er zit ook echt heel veel kaf onder het koren. Zowel in opleidingsland als bij de mensen die hulp willen verlenen.
En dan even bedenkend, hè, van ik denk bijna iedereen heeft in zijn leven enige mate van, nou laten we het trauma noemen, of heftige levenservaringen meegemaakt. Maar jij ziet dus daar wel een gevaar in als je dat nog te veel onverwerkt hebt en te veel misschien in het eigen cliëntschap zit of in het eigen verwerken van alles wat jou is overkomen, dan is er misschien te weinig distantie mogelijk. Of hoe, als je dat concretiseert?
Nou, wat wij hebben gezien, ervaringsdeskundigen, dat is een vak, hè? Ervaringsdeskundigheid is een vak. En dat kan bijvoorbeeld in de verslavingszorg heel mooi uitkomen. Die mensen hebben ervaring met verslaving, maar ook hoe ze hun verslaving kunnen verbergen. En het is heel goed, die herkennen dat ook heel goed bij mensen die verslaafd zijn en dat dus proberen te verbergen. En leugens over hebben, wat bij hun overlevingsmechanisme hoort. Daar werkt dat bijvoorbeeld heel goed. Maar wij krijgen nu dagelijks mensen aan de telefoon die zeggen, ik ben ervaringsdeskundig, dus ik wil. Maar als we dan net wat meer luisteren en net wat meer doorvragen, zijn die mensen niet ervaringsdeskundig, maar zijn ze cliënt. En die willen studeren, maar om te kunnen studeren heb je ruimte nodig. Ruimte over nieuwe dingen, kennis, kunde en met name dat reflectievermogen en de aanspreekbaarheid. Maar iemand die een cliënt is, zit in de war en heeft dat nou net niet. Dat is nou net het kenmerk van cliënt zijn. En als je dan gaat studeren, ben je eigenlijk probeer je eigen therapie te vormen. En daar is niks mis mee, want als dat werkt, is dat goed voor jou. Maar op de diploma's die uitgegeven worden, en ook bij ons, staat niet bij, dit is eigenlijk een cliënt, die heeft het supergoed voor zichzelf doorlopen, maar die mag nooit als professional aan de slag. Dat staat er niet op. Nee, je hebt een erkende opleiding gevolgd, dus je gaat aan de slag. En dan zeggen ze, ja, maar dat was ik niet van plan. Ja, maar daar kunnen wij geen rekening mee houden. Dus dan komen ze naar de volgende en dan hebben ze een erkend diploma. En dan kloppen ze bij jullie aan, dus bij Kijk Annette aan. Mm. En dan zegt ze, ja, die hebben een erkend diploma. En dan heb je dus die zeggen wij dan even, zieke student die eigenlijk in oorsprong cliënt is, waar niks meer mis is, want we zijn allemaal tijdelijk cliënt in ons leven. Maar die zijn dan ineens hulpverlener geworden. En dat vinden we echt, echt, dat is, we maken ons zorgen daarover.
Dat was precies wat ik jullie wilde uitnodigen om hierop te reageren. Ja,
want ik zie in dit verband echt een heel belangrijke rol voor opleidingsinstituten weggelegd, hè. Bij de poort, welke studenten laat ik toe tot mijn opleiding en welke studenten adviseer ik om niet te beginnen of zeg ik expliciet, wij willen niet dat je begint, want we zien dit en dit en dit. Hè. Ja. Dus, en ook gedurende de opleidingstrajecten, dat de opleidingen ook de moed hebben om studenten spiegels voor te houden en zeggen van ja, dit is voor ons een soort overgang naar weer een volgende fase en we zien jou deze overgang nog niet maken. Mm-hmm. Als studenten eenmaal zijn afgestudeerd in de opleiding en in het vak betreden, dan is die rol voor de supervisor eigenlijk ook weer heel erg essentieel. Dat hulpverleners met hun eigen kwetsuren zich laten begeleiden door supervisoren of elkaar opzoeken in intervisieverband. En ook inzage geven en laten zien hoe hun eigen en persoonlijke vraagstukken meedoen in hun hulpverleningspraktijk. Juist om daar aan te leren en aan de eigen kwaliteit te werken.
Ja,
mag ik daarop aansluiten?
Zeker.
Ja. Nou, want dat herken ik dus ook wel wat Michiel zegt. Dat het belangrijk is dat die instroom, dat het gewoon goed naar gekeken wordt. En het is bij LVSC ook zo dat wij niet zomaar alle opleidingen erkennen. Hè? Dus we hebben best wel een aardige lat neergelegd. Doordat we heldere criteria hebben opgesteld, ook voor opleidingen waar ze aan dienen te voldoen. En die instroom is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt op die plek.
Ik vind het heel fijn dat jullie, zeg ik maar even, Annette, als LVSC bestaan. En dat je ook zo'n kwaliteitscontrolerende of kwaliteitsbewakende rol vervult naar opleidingen. En dat jullie ook best stevige criteria hanteren om naar ons, kijk ik naar jou Irene en ook naar mezelf als master begeleidingskunde, om naar ons te kijken en zeggen, ja, voldoen jullie nou aan de kwaliteit waar wij als beroepsvereniging voor staan?
Ja.
En daarmee hebben we toch een soort samenspel met elkaar. Je hebt opleidingen die kwaliteit willen creëren. Je hebt een beroepsvereniging die kwaliteit bewaakt. En je hebt supervisoren die op individueel en collectief niveau mensen weer begeleiden in het leveren van hun kwaliteit.
Ja.
En Irene, jij wilde daar volgens mij ook op reageren.
Ja, nou, ik ben het helemaal mee eens. Want dit klinkt als een supercirkel. Dan kunnen we ook gewoon meteen klaar. Dan zijn we klaar voor vandaag. Want de kwaliteit die hebben we. Ja. Maar in de praktijk gaat het anders. En misschien mag ik dat even vertellen. Wij hebben altijd, wat ik net zei, Europees erkende hbo-opleidingen gehad. Mm-hmm. 4-jarige hbo-opleidingen waar mensen vanaf de basis worden opgeleid. En dat deden we ook nog met de vooropleiding. Dus in die zin, hè, we moeten kijken wat komt er aan de poort binnen. Maar zelfs daarin zien we dus dat grote verschil. De veerkracht van mensen in het algemeen, ja, ik ga bijna heel negatief klinken, terwijl ik ook best een positief mens ben. Maar de veerkracht lijkt een beetje weg te zijn bij een groot deel van de mensen. Met name die dus heel snel iets willen zijn met dat studeren. En dat betekent ook dat je, precies wat Michiel zei, afscheid van mensen moet nemen gaandeweg. Of moet zeggen, nog niet.
De selectie.
Of nog een stuk herkansing. Of, dus je ziet het bij de poort een gedeelte, maar je ziet het niet altijd bij de poort. En wat je ook wil, is dat mensen, als je ze bij de poort buiten houdt, dan moet het al heel helder zijn. Hè? Dus je wil ook een kans geven. Want het is in ons bestaan al vaak gebeurd dat aan de poort het niet zo bijzonder was, maar dat het wel een parel werd. En dat wil je ook niet ontnemen.
Nee.
Dus je zit die groei en dat reflecterend vermogen wat de kans moet krijgen, daarom kan het nooit in een half jaar of in 6 maanden, 9 maanden of in 3 maanden. Dat heeft tijd nodig. En dat groeiproces komt vaak wel op gang. En als dat niet is, hè?
Mag ik daarop aansluiten? Sterker nog, denk ik. Op het moment dat iemand een diploma heeft, dan wil je dat ook blijven monitoren.
Ja,
hè? Daarom zeggen wij binnen de beroepsvereniging, als je registreert, dan zorgen wij, dan helpen we elkaar om zeg maar die doorontwikkeling te laten doorgaan. En ja, je committeert je dan eigenlijk ook als professioneel begeleider om aan die doorontwikkeling te blijven blijven werken, inderdaad. Hè?
En het mooie in wat jij ook zei, Irene, vind ik, dat ligt natuurlijk ook in de essentie van coaching. Dat je gelooft in het ontwikkelpotentieel van mensen.
Ja. Ja, precies. Dus je wil ze dat niet ontnemen meteen. Wel als het helder is, hè. Ik bedoel, aan de poort zijn soms dingen zeer helder waar je van zegt, dit kan niet en dit doen we ook niet. Dus nadat er een vooropleiding is geweest, nemen wij dan afscheid van een groep mensen. En dat doen we niet door te zeggen, jij mag niet komen. Maar als ze zeggen, ik wil door. Door dan te zeggen, met deze reden denken we nog niet. Of niet. Ja. En inderdaad, daar moet je duidelijk stelling in nemen. Maar niet alle opleidingsinstituten doen dat. En die worden toch erkend. Ook in de, we zitten in het psychosociale domein, de complementaire zorg. Hè, dat is de zorg die dus naast de alternatief, of naast de reguliere, ze zeggen ook wel eens alternatieve zorg, want het klinkt misschien een beetje geitenwolle sokkenachtig. Dus dat is complementair, een ander alternatief. Dus die complementaire zorg, daar zitten hele goede dingen in, maar daar zitten ook veel minder goede dingen in. En ook de accreditatieorganen zijn nog niet altijd zo uitgekristalliseerd. Het is allemaal nog jong. En dat. Ja, dat maakt het lastig.
Want of wij nou zeg maar de bewaking van die kwaliteit, of we die moeten verwachten van accreditatieorganen, daar heb ik wel mijn aarzelingen bij. Dus vertel. Je kunt wel zeggen, die accreditatieorganen die garanderen een soort minimale kwaliteit, zeg maar. Hè? Ja. Dus de basis wat je echt kan verwachten van opleidingen. Of ze wel of niet voldoen aan bepaalde richtlijnen. En wat je kan van verwachten van professionals, of ze wel of niet voldoen aan bepaalde richtlijnen. Maar de echte kwaliteit, in mijn overtuiging, zit in de ontmoeting. En in het vermogen en de bereidheid om telkens weer te leren. En ik zelf vind dat in het voorkomen van misstanden zoals jij die schetst, Irene, dat mensen denken dat ze in een halfjaartje psychosociale zorgverlener kunnen worden en even snel een cursus. Zeg maar, die misstanden die haal je misschien weg met die geformaliseerde kwaliteit van kwaliteitsbureaus of bewakers. Maar de echte kwaliteit in het vak, die bereik je door een lerende professional te zijn en te blijven en je daarop te laten begeleiden.
Eens.
Ja. Dus er is in jouw ogen meer nodig dan die accreditatie. En kan je daar eens op door?
Ja, dus ik vergelijk het dan graag met de kunsten. En kijk, accreditatieorganen die hebben de neiging om richtlijnen te formuleren. En als opleidingen zich daar al te zeer naar... Dan krijgen ze wat ik noem reproductieve kwaliteit, zeg maar. Hè? Maar reproductieve kunst is geen kunst meer. En eigenlijk is dat in het relationele veld ook zo. Dat als je gaat handelen strikt volgens het boekje, ja, dan ontmoet je de mensen niet meer echt. Dan zit je trucjes te verkopen of richtlijnen te volgen.
En dit sluit precies aan bij onderzoek waarin ze zeggen, die relatie, die werkalliantie tussen een cliënt of twee gesprekspartners waarbij de ene begeleider is.
Daar gaat het om.
Het gaat heel erg over de ervaren kwaliteit. Ja. En juist iemand die zich heel star vasthoudt aan protocollen. Dat komt dan wel uit onderzoek. Dat staat inderdaad vaak juist niet.
Ja, en dat is dus het spanningsvolle van denken in kwaliteitskeurmerken. Die hebben de neiging om zich te vervatten in protocollen. En als opleiders en professionals dan die protocollen zodanig gaan volgen dat ze zichzelf daar een beetje in kwijtraken. Ja, dan verlies je kwaliteit in plaats van dat je kwaliteit wint.
En jij noemde ook heel mooi in het voorgesprek van, dan krijg je dus een proceduregerichtheid die ten koste gaat van de mensgerichtheid.
Precies, precies dat. Ja.
Ja, ik herken dat spanningsveld wel, wat jij zegt, Michiel. Het afgelopen jaar bij LVC hebben we een pilot uitgevoerd met een aantal opleidingen. Omdat wij ook zeiden van, ja, wij willen eigenlijk die accreditatie niet meer intern, maar eigenlijk extern onafhankelijk gaan beleggen. Maar we willen niet alleen maar die procedures, hè, die accreditatieorganen hanteren. Hoe kunnen we nou samen daarin optrekken als opleidingen en accreditatieorganen en in die ontmoeting elkaar versterken? En daar hebben we afgelopen jaar met 3 opleidingen ervaring mee opgedaan. En dat is eigenlijk ontzettend goed verlopen. Ze hebben echt elkaar ontmoet en hebben ook van elkaar kunnen leren. Dus wat je eigenlijk zegt, ziet op dat microniveau, hè, dat leren in die professionele relaties, zie je nu ook bij die opleidingen terug op dat mesoniveau. En als het allemaal goed loopt, dan gaan we 1 januari van start. En op die manier verder het accrediteren vormgeven.
Dit zie ik eerlijk gezegd ook wel als ontwikkeling in het accreditatieland. Ja. Dat kwaliteitsbureaus zelf ook steeds meer bereid zijn om op een lerende manier hun eigen rol en hun eigen werk te definiëren.
Ja. Sterker nog, zij willen ook gevoed worden, hè,
precies,
door inhoudelijke professionals eigenlijk.
Ja. En kunnen we dan een beetje stellen dat dat er een verschuiving plaatsvindt in, ik noem maar even, de cultuur van het werkveld, van dat geprotocoliseerde, geformaliseerde, meer kwantificeerbare criteria naar een meer kwalitatieve zoektocht met elkaar, waarbij we misschien ook meer en meer het subjectieve omarmen? Of is dat te stellig?
Ik denk dat we zeggen dat fundament moet wel gedekt zijn. Dus en dat zit dan meer aan die opleidingskant. Dat fundament moet goed zijn. Want je kunt alleen met een gezonde mate van interesse in elkaar, een gezonde mate van aanspreekbaarheid, een gezonde mate van reflecterend vermogen, educatief vermogen, dus kunnen groeien. Dat zijn belangrijke voorwaarden. Een beetje humor erbij, waardoor je het allemaal in perspectief kunt zetten. Het zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen groeien. Maar als die missen, dan kunnen we er niet van verlangen dat dat dan in een professioneel traject ineens wel lukt. Dus die opleiders moeten wel eerst checken, is dat er bij deze persoon, is die ontwikkeling daar en is er basiskennis, is er basiskunde? Want dat is wel belangrijk als je niet weet in welk vak je bent. Ik krijg wel eens een telefoontje en dan, we hebben ook zelfstudies en die gaan bijvoorbeeld klinische psychologie, daar leer je, doe je kennis op uit de klinische psychologie. Belangrijk, want als je in het psychosociale domein werkt, dan is het belangrijk om te kunnen herkennen welke cliënt hoort bij mij en welke moet bijvoorbeeld naar een GZ-psycholoog, want die gaat terug naar zijn huisarts en krijgt een andere verwijzing. En als iemand mij dan belt en die zegt, wat ben ik dan als ik die cursus doe en dat is dan een half jaar staat ervoor. Ik zeg, dan ben ik eigenlijk gewoon even stil. Denk, wat ben je dan? Ik zeg, wat ben je nu dan? Ja, ik doe van alles. Ik begeleid mensen. Ik heb een praktijk opgestart. En dus, dan zie ik voor me dat er in de bord zo'n tuin is, weet je wel. Of in de tuin een bord. Niet een bord in de tuin, maar een bord in de tuin. Ja, is geslagen. En dan is iemand van start gegaan. Dan zeg ik, nou, weet je wat het is? Je doet kennis op die voor jou belangrijk is om het onderscheid te kunnen maken tussen waar kun je mee werken en met wie niet. En dan zegt zo iemand, ben ik dan klinisch psycholoog? En dan val ik bijna van mijn stoel, want dan denk ik, klinisch psycholoog is een studie van 10 jaar en jij zit in iets van dit vak en je weet dat niet. Dus dan mis je die basiskennis en die hoort er gewoon echt te zijn in ons vakgebied. En zo hebben jullie dat in mensen die bij jullie aangesloten zijn in hun vakgebied. Moet er basiskennis zijn? En als dat er niet is en ik zeg dan, nee, ik leg dat uit, zeg, dan doe ik het niet. Want dan heb ik er niks aan. Ja, dan denk ik echt, oh wacht, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Want die persoon is dus cliënten aan het begeleiden. En die cliënt, die weet echt niet bij wie die terechtkomt.
Ja. Want Irene, om die reden zijn wij als Master Begeleidingskunde en verbonden met de LVJC als beroepsvereniging, zeg maar. Ja. En de LVJC, ja, die kijkt met ons mee en die zegt, deugen jullie als opleiding? Ja. En natuurlijk hebben we als masteropleiding ook te maken met die NVAO-criteria. Hè? Dus 1 keer in de 6 jaar moeten we onszelf laten visiteren om weer die accreditatie te behalen.
En even voor de luisteraars,
ja, wat is het ministerie van Onderwijs?
NVAO, Nederlands-Vlaams accreditatieorgaan. En aha, die meet in feite of wij aan het masterniveau voldoen. En dat gebeurt dan 1 keer in de 6 jaar. En wij zelf hebben dan halftijds, dus ook 1 keer in de 6 jaar, maar na 3 jaar na die accreditatie van buitenaf hebben wij ook nog weer interne audits. Maar wij hebben dus voor onszelf structuren ingericht waardoor wij, ja, voldoen aan datgene wat er van ons gevraagd wordt. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe dat in jouw vak
in
dan
ons,
gaat.
Bij
zeg
ons
maar,
gaat dat, want dat is complementair, want jullie zijn regulier.
Hè? Zou je kunnen zeggen. Ja. In ieder geval zijn we een maatschappelijk erkende masteropleiding.
Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja, bij ons is dan SNRO, dat is de Stichting Nederlands Registeropleidingen. En die erkennen ons eigenlijk vergelijkbaar met CEPION, waar LVC mee werkt. Die twee staan naast elkaar. En zij accrediteren weer ons onderwijs. En daarnaast hebben wij dus NLQF doorlopen, het Europese erkenningstraject. Waarin vastgesteld is in hoeverre voldoet dit onderwijs aan welk niveau. En bij ons is dat dan level 6 bachelor niveau. En wij vallen niet onder toezicht van het ministerie van Onderwijs, maar wij staan onder toezicht van de zorgverzekeraars. Mm-hmm. Dus met tussenstappen, hè, want er zit dan weer een koepel onder. En onder die koepel zit een beroepsorganisatie. En onder de beroepsorganisatie zit het accrediterend orgaan en dan de opleidingen. En we hebben hetzelfde. Dus wij moeten bij de een iedere 3 jaar, bij de andere iedere 5 jaar, gaan wij ook weer die audits.
Als ik het vragen mag, herken jij nu mijn ervaring dat je als instelling zelf je best moet doen om je niet te laten vastzetten door die kwaliteitsformats, maar die formats te gebruiken, zodat je levende kwaliteit blijft bieden en niet gestolde kwaliteit.
Ja, maar dat is eigenlijk hetzelfde als de hulpverleners die bij de beroepsorganisatie zitten, hebben hetzelfde. Want die leren een nieuwe methode of ze krijgen een bepaalde vragenset. En in het begin staat die vragenset op hun voorhoofd. En dan hoor je de vragen stellen die ze in het boek hebben gelezen. Hè? Dat is bij studenten zo. En dan denk je, ze luisteren helemaal niet meer wie ernaast hen zit. Ze zien niet eens meer wie ernaast hen zit. Dus dan zitten ze vast in dat format. Maar als ze daar veel mee bezig zijn en ze ontdekken de werkingen van en ze staan er voor open om van te leren en hun neus te stoten, dan wordt dat eigen. En dan kun je het integreren. En dat is eigenlijk hetzelfde. Ik vind ieder accreditatieproces interessant. Want je leert er altijd dingen van waar je van denkt, daar kan ik iets mee.
Dan lijkt jouw observatie dus ook te zijn van, ze zijn dus te veel bezig met de interventie die ze leren toepassen. En ze verliezen daardoor eigenlijk helemaal de afstemming met degene en het observeren en het aansluiten bij degene die, met wie ze in gesprek zijn.
De relatie, zegt Michiel dan.
Die relatie. Ja. Dus dat,
ja. Precies, dat leer je in supervisie.
Kijk.
Datgene wat je aan modellen, methodieken, richtlijnen hebt geleerd in je onderwijs, zodanig eigen te maken dat je het gaat belichamen. Dat het onderdeel wordt van jouw mens zijn. En dat je het als mens kunt inzetten. En niet als truc.
En alle aandacht bij de cliënt kan houden.
En daarmee bij de cliënt kunt zijn met je kwaliteiten die je hebt geleerd. Ja.
Dus die kwaliteiten, die zijn, dat is het fundament. Die moeten er zijn. Dat moet je geleerd hebben. Zonder een methode kom je er ook niet. Maar het heeft pas zin als jij er nog steeds kunt zijn voor die ander.
Zo, ja.
Heel mooi. Ja. En dat brengt mij toch heel even op een stukje wat ik zou willen voorlezen. Omdat het echt gaat over terug naar die essentie. Dit is namelijk uit een boek dat in 2023 is uitgekomen. Geschreven door Erik de Haan. En het heet Liefde boven angst. Coaching als geschenk. En dan hoofdstuk 2 heet dan Terug naar de basis. Luisteren. Dit hoofdstuk is een eerbetoon aan de eenvoudige en toch mysterieuze praktijk van het observeren. Vanaf het eerste moment dat we onze coachees ontmoeten, observeren we en beginnen we dingen over hen op te merken. Onze observaties beginnen vaak lang voordat we onze coachee voor de eerste keer ontmoeten. Als we een doorverwijzing krijgen, worden ons een paar feiten of indrukken over de coachee meegedeeld en beginnen we iets te begrijpen van wie die persoon is en wat hij of zij zou willen veranderen of inbrengen. Geleidelijk nemen we de ervaring van het ontmoeten van onze coachee in ons op en observeren we bovendien ons observeren zelf. We zitten daarmee aan de voeten van onze eigen ervaring. De ervaring van het ontmoeten. Het leren kennen van de coachee en wat er voor de coachee op het spel staat. Nou, en dan kan je voor coachee en natuurlijk coaching kan je ook breder kijken naar de helpende gesprekken en begeleidingsrelatie. Wie wil daarop reageren?
Ja, graag. En ik vraag me af of in dit citaat het woord observeren hetzelfde is als het woord zien.
Vertel.
Ik vind het essentieel dat wij in het vak, in de vakken van mensgerichte beroepen, dat wij de mensen met wie we werken, dat we die zien. En dat zij zich ook door ons gezien weten en voelen. En als ik het woord observeren hoor, dan vind ik dat eigenlijk nog te veel in de richting van het afstandelijk waarnemen van de wetenschapper, die zelf niet aanwezig is, maar als het ware registreert en observeert wat daar gebeurt, zeg maar. Maar in ons vak zijn we altijd in contact. En dat contact is er alleen als de ander zegt, ik voel me door jou gezien. Ik merk dat je naar me luistert. En door jou luisteren ga ik mezelf ook weer wat beter begrijpen, zeg maar. Hè? Dus een prachtig citaat en ook een prachtige titel, Liefde boven angst. Maar ik zou voor het woord observeren graag het woord zien en gezien worden invullen. Ja.
Met wat ik vermoed als gemeenschappelijk soort focus, wel dat het gaat om die ontmoeting.
Zeker, ja.
En dan, hoe vul je dan dat zien in?
Ja. Ja.
Die ontmoeting waar we het steeds over hebben, die is heel belangrijk. En die observatie, daar sla ik ook meteen op aan. En dat vind ik heel mooi zoals jij het zegt, dat zien. Want daar zit namelijk iets tussen. Je ziet pas iets als je niet bezet wordt door je eigen gedachten. En dat stukje, dus je observeert. Daar is op zich niks mis mee, maar die observatie die doet iets als die binnenkomt. Daar vinden we iets van, daar hebben we een idee over. En het is nou net in het complementaire stuk waar we allemaal in de basis emotioneel gezonde mensen begeleiden, want dat doen jullie ook, hè? Het zijn geen geesteszieke mensen, is het heel belangrijk dat we die niet-wetende houding, we kennen het proces wel, maar we bemoeien ons niet met de inhoud. De cliënt is de expert. En het is belangrijk dat we het verhaal van die ander krijgen en dat contact waar Michiel het over heeft, dat moet ons gegund worden. En dat gegund worden doe je door oprecht te luisteren, door open te luisteren, oordeelloos te luisteren. Maar dat is een hele grote kunst. Want we vinden namelijk heel snel iets. Die gedachten vliegen er doorheen. En dat is wat er in de opleidingen dan meegenomen moet worden. Waar mensen dat leren pauzeren, leren plaatsen. op kunnen reflecteren dus. Ja, en dat is iets, want het eerste wat we doen is, weet je wat jij moet doen?
Adviseren.
Ja, weet je wel, dat soort zaken. Dat is wat in de natuur vaak, niet bij iedereen, maar vaak zit hier in de westerse wereld. Dus het is belangrijk dat we dat besef krijgen van, ik zie hoe die in elkaar zit. Oh, dat doe je wel snel, zeg. Zo, hoe zie je dat dan? Dat zijn je eigen conclusies. Die analyse, je kunt pas iets analyseren als er iets met je gedeeld is. Dus op het moment dat de cliënt een verhaal met jou deelt, dan kan er een analyse plaatsvinden. Maar dat kan alleen maar als dat verhaal je gegund is. En dan komen we weer op dat samen zijn, die ontmoeting die Annette en Michiel naar voren brengen steeds.
En ook dus dat je die competenties dan aanleert, ja, hè, in gedegen opleidingen. Ja. Ja. En dat is een heel ontwikkelingspad wat je loopt, wat je niet in een half jaar kan afleggen. Nee, maar daar heb je echt best wel veel tijd en groei voor nodig. Hè?
Ja. Ja. En het klinkt mij ook als echt wel een pleidooi voor, laten we alsjeblieft onze eigen rol, als we in een begeleidend vak zitten, laten we alsjeblieft die bescheidenheid behouden, ja, van het niet weten.
Ja. En dat geldt op alle fronten, want er zijn de opleiders dus ook. Dus wat Michiel net bedoelt, en moet de accreditatieorgaan eigenlijk ook hebben. Dat iedereen zoiets heeft van, we zijn allemaal lerenden. Ja. Iedere training bij ons krijgen wij feedback, krijg je evaluaties. Denk je, ja, dat is een standaardformulier, nou echt niet. Die worden van voor tot achter gelezen, want er komt altijd iets uit. En natuurlijk zijn er dingen die je kunt plaatsen dat je denkt, dat is iets echt van die persoon. Maar er zijn heel veel dingen waar je iets mee kunt. En ik geloof dat ik het in het voorgesprek hebben we het daarover gehad. Dat als voorbeeld is er bij ons gebeurd dat wij een terugkoppeling kregen. We hadden een jaar waarin je gespreksmethode leert. Professioneel hulpverlenende gespreksmethodiek. En die leer je van A tot Z. Maar daarin gaat met vallen en opstaan. En dat gaat met oefenen en dat gaat met missers. Maar degene die dat proces begeleiden, dat waren de mentoren, die gingen het ook beoordelen. En we hebben toen de terugkoppeling gekregen van, als je dat doet, dat voelt niet fijn. Want wij hebben het idee, als we iets verkeerd doen, dat dat ook in die eindbeoordeling blijft hangen. En op dat moment hebben wij gezegd, we laten dat dan extern beoordelen. Of die kwaliteit, die basiskwaliteit waar we het steeds over hebben, of die er is. Er zijn er onafhankelijk examinatoren die personen niet bezig hebben gezien het hele jaar, van buitenaf, en die beoordelen dan, zijn die basisvaardigheden die nodig zijn om door te groeien tot professional, zijn die nu aanwezig? En ik hoef me niet op de borst te kloppen, want dat doen heel veel instituten heel erg goed. Dus als ik het heb over kaf onder koren. Maar er zit een pluk, een groep, en die hebben andere beweegredenen. En die gaan niet voor die kwaliteit, die gaan voor iets anders. En
bijvoorbeeld commercie?
Ja, zou kunnen dat het is. En natuurlijk moet iedereen zijn brood verdienen, dat snap ik ook. Maar het is de bedoeling dat die kwaliteit altijd bovenaan blijft staan. En ja, nou, dat gebeurt dus op sommige punten minder, wellicht. En ja, die maken dan dat veld ondoorzichtig.
Ik zou hier graag op reageren. Ja, en
ik ook.
Daarbij zeggen dat, even dat citaat van Erik de Haan weer naar voren halen. En hij zegt van, de coach die leert, en ik zou het woord observeren dan graag vervangen door zien, hè, en luisteren. Maar die coach die leert ook naar zichzelf te kijken en naar zichzelf te luisteren. En als het ware door een gaatje in het plafond te kijken van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En beoefen ik mijn vak op een goede manier?
Dus vanuit een soort helikopterview, een metaperspectief.
Ja. Dus er wordt wel vaak gezegd van, de slager moet niet zijn eigen vlees keuren. Maar elke slager moet natuurlijk wel zijn eigen vlees keuren.
Elke dag.
Elke dag weer. Ja. Dat is nou dus juist een teken van professionaliteit. En een onderdeel daarvan is dat je je ook bereid bent anderen mee te laten kijken in supervisies in de dagelijkse praktijk. En één keer in de zoveel jaar door kwaliteitsbureaus, zeg maar. Hè. Dus als die ook een soort supervisorische insteek hebben en zeggen van, ja, beoefenen jullie als opleiders, beoefenen jullie als professionals je eigen vak. En kan je laten zien hoe je dat doet. Ja, dan zijn we goed bezig volgens mij. En dan vallen die pluk waar jij over spreekt, Irene, valt misschien ook door de mand, zou ik zeggen.
Ja, ik denk dat dat wel te makkelijk is, Michiel, als ik erop aan mag haken. Want we hebben eigenlijk een vrije markt gecreëerd. Hè, van coach is geen beschermd beroep. Hè, professioneel begeleider is geen beschermd beroep. Dus er zullen altijd instituten zijn die gewoon voor de commercie gaan en snel geld willen maken. Ja, en wij kunnen natuurlijk, het enige wat wij nu kunnen doen is natuurlijk zorgen inderdaad dat die kwaliteiten laten zien wat er in huis is. En hè, sluit je uit bij een beroepsorganisatie, hoeft niet per se LVSC te zijn. Dat is natuurlijk wel mooi als dat zo is, maar hè, er zijn natuurlijk nog andere beroepsorganisaties waar je kunt aansluiten. Maar zolang het eigenlijk geen beschermd beroep is, zullen we hiermee te maken hebben. Dus, want dat belichten we nu eigenlijk niet, hè? Maar dat is toch wel iets wat benoemd moet worden, denk ik.
Die realiteit.
Ja.
dat beschermde beroep, maar bijvoorbeeld psycholoog is ook geen beschermd beroep. En dat maakt het verschrikkelijk verwarrend. Een GZ-psycholoog, een klinisch psycholoog, een psychotherapeut zijn beschermd wet big beroepen.
Ja.
Maar psycholoog zelf niet. Dus wat doen die mensen die pluk? Die zeggen gewoon dat het psycholoog hupplepup is.
Ja.
En die zeggen het is een beïnvloedingspsycholoog of het is een salespsycholoog of het is een... En die mensen die dat volgen, die denken ik ben een psycholoog. Dus die zetten zich ook weer zo in de markt. Die gaan helemaal niet naar een beroepsorganisatie. Hè. Jullie hebben LVC, wij hebben NFG. Daar gaan zij helemaal niet naartoe. Nee, zij gaan gewoon rechtstreeks de markt in. En dat is steeds, dan kom ik weer terug bij het beginpunt. Die kwaliteit is voor mij, is die cliënt beschermd. En die is in ons veld, in
niet beschermd.
Overal, nee. Is op geen enkele manier beschermd. Ook niet door een beschermde titel.
Nee, want daarbij aansluitend, je wil niet weten hoeveel cliënten er zijn die of bij mij of bij collega's die werken als coach en of psycholoog, hebben aangegeven, jemig, ik was bij een GZ-psycholoog of bij een klinisch psycholoog, dus een big geregistreerde beroep, en die persoon keek mij niet eens aan. En er zijn hele kwalijke dingen gebeurd. Er is nu ook recent door LVSC-leden een boek uitgebracht waarin dat ook wordt benoemd, dat iemand meerdere coaches en psychologen in haar leven had gehad, waarbij sommigen ook echt gewoon de grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Dus zelfs daar hebben we de garantie echt niet.
Nou, ik denk dat, mag ik daar even op aanhaken, want binnen LVSC is natuurlijk wel een klachtenreglement. Dus op het moment dat jij een probleem hebt als cliënt, en dan kun je ook, LVSC-leden wijzen daar de mensen ook op. Op het moment dat het iets niet goed loopt, dan kun je gewoon een klachten indienen bij het college van tucht of eerst bij een toetsing- en bemiddelingsorgaan. En daarmee bescherm je natuurlijk de cliënt.
Ja. En dan heb je voor de psychologen ook bijvoorbeeld het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen, dat klopt.
Ik wil dit graag onderstrepen als een manier om uitwassen te voorkomen of uitwassen te verhelpen, zeg maar, als ze zich voordoen. En dus die klachtenregelingen en beroepscodes zijn essentieel. Maar het niet aankijken van je cliënt of zeg maar de basale menselijke interactieverhoudingen, zeg maar, of datgene wat je van een ontmoeting mag vragen. Mijn punt is toch wel dat soms zitten kwaliteitsrichtlijnen die ontmoetingen juist in de weg, omdat mensen zich zo op die richtlijnen gaan oriënteren. Mm-hmm. Dat je niet meer naar je cliënt kijkt. En dat is een beetje uit een ander veld. Maar dan denk ik aan de schooljuffrouw van mijn zoon. En die kijkt mij niet aan, maar wel in haar papieren. En die zegt, uw zoon heeft een didactische leeftijdsequivalent van 111. Ja, weet je, dan gaat het niet meer over mijn kind, maar dan gaat het over een testuitslag of zo. En ik wil die leerkracht ontmoeten. En ik wil dat zij in staat is om mij te ontmoeten als ouder. En daar moeten wij als opleiders aan werken, dat wij mensen afleveren in een vak. En ja, mijn pleidooi is, voeg daarom supervisie in je opleiding, want daar leer je dat.
Ja.
Om die modellen, methodieken, richtlijnen zodanig eigen te maken dat je ze als mens belichaamt.
En als ik dan even kijk naar waar zien wij vooral supervisie? Je hebt daar ook al iets over gezegd aan het begin van het interview. Maar dan is het sowieso in het sociaal werk. Hè? Is het al jaren gewoonte? En waar nog meer?
Nou ja, dus ik zou wensen dat het in alle mensgerichte beroepen zijn plek krijgt. Tegenwoordig krijgt het ook in het onderwijs steeds meer een plaats.
Ziekenhuizen.
In de gezondheidszorg. Ja, dus het is ook echt wel een groeiende. En in het managementdomein, maar daar heet het vaak coaching en nog geen supervisie. Die plek waarin je reflecteert op jezelf rondom je professioneel handelen, ja, dat is gewoon een must bij mensgerichte beroepen.
Maar dan de praktische vraag anno nu. In hoeverre, Michiel, zie je dit ook al gebeuren in de begeleiders die misschien niet vallen onder bedrijfsmaatschappelijk werk bijvoorbeeld, of het sociaal werk?
Nou ja, de LVC heeft bijvoorbeeld een project gehad een aantal jaar geleden over coachingsupervisie. En hoe kan je als coach supervisie volgen op je coachactiviteiten. En precies daar gaat het dan om. Hè?
Want dat zit dus niet inherent in een opleiding, hè? Dat je een supervisor krijgt, maar dan moet je dus gewoon zelf bijvoorbeeld...
Ja, misschien mag ik het een beetje kort door de bocht zeggen, sorry Janet, maar misschien mag ik het een beetje kort door de bocht zeggen dat een coachopleiding die geen supervisie geeft aan zijn coaches, dat is geen goede opleiding.
Ja, ik kijk dan ook even jullie aan. Als we het even breder trekken naar het begeleidingsvak, dat lijkt mij nog geen mainstream gewoonte.
Nou, mag ik er even op aanhaken? Ja, want we hebben dat recent, is wel mooi dat jij dat noemt, Michiel. Hebben dat nu wel, vragen dat we straks wel van erkende opleidingen die bij ons aansluiten, erkende coachopleidingen, dat de coaches supervisie hebben gevolgd over hun praktijk.
Dus, ja, het wordt vaak ook anders genoemd, hè? Ja. Leertherapie. Of,
ja, precies. Ja. Maar omdat supervisors daar natuurlijk echt op opgeleid zijn om dat goed te kunnen begeleiden, zeggen wij van, goh, het zou mooi zijn, of nou mooi zijn, eigenlijk wenselijk wanneer dat gebeurt.
En om dat een beetje concreet voor ogen te krijgen, hoe vaak gebeurt dat dan het liefst in jullie ogen tijdens een opleiding en vindt het ook plaats als iemand het werkveld in is?
Nou ja, sowieso is die begeleiding natuurlijk geborgd op het moment dat mensen registreren. Hè? Dus dan zullen zij toch ook moeten blijven doorontwikkelen en ook intervisie moeten blijven volgen. En ze kunnen ook een supervisietraject kiezen, hè? 1 keer in de 5 jaar. En tijdens de opleiding is de bedoeling dat mensen natuurlijk praktijkervaring opdoen. En over die praktijk, over een aantal coachtrajecten daarvan, vragen wij nu supervisie.
Oké. Dus dat begint echt wel te veranderen.
Ja, kijk, in het sociale domein van maatschappelijk werk en de jeugdzorg, daar is het echt. Hè, dus de SKJ heeft dat ook in zijn richtlijnen. En zij zeggen, je moet supervisie gevolgd hebben om die SKJ-registratie te volgen. En zo zijn er meerdere domeinen die dat echt al van oudsher in de eigen beroepsprofielen hebben. Hè, maatschappelijk werk ook. En het zou mooi zijn als dat verder groeit. En in het onderwijs is dat, in het lerarenregister is het daar ingekomen, Annette, weet jij dat?
Nee, nog niet. Nee,
nee, dus dat zou ook kunnen, dat het daar een plek krijgt.
Ja. Er valt nog een hele wereld te winnen op dat gebied, denken we.
Ja.
En Irene, kan jij eens reageren op, want Michiel noemt net ook al wat er in een master begeleidingskunde zoal gedaan wordt. Maar kun jij daar eens wat over vertellen bij Psychodidact?
Ja, wat net Michiel zei is, in maatschappelijk werk, in allerlei opleidingen, zit al dat supervisiestuk wat zo belangrijk is, zit er al in verweven. Dus die mensen staan al op dat spoor. En toen wij vorig jaar het opiniestuk hebben geschreven voor onze accreditatieorganen over wat speelt er allemaal in het veld en hoe kijken wij daar tegenaan, hebben wij ook per direct de voordeuren van onze hbo-opleiding tijdelijk dichtgezet. En hoe tijdelijk en hoe lang, dat weten we niet, maar ze zijn nog steeds dicht. Want wij zeggen, we willen die kwaliteit blijven leveren, we willen geen ziekte in de opleiding, we willen ook andere studenten daar niet mee belasten. Dus die moet dicht. En we hebben de alarmbel laten rinkelen. En van daaruit, want we zijn nu een jaar verder, hebben wij besloten dat we een andere poortwachtersrol hebben. En wij zitten op het spoor. We hadden altijd al een instituut wat veel na- en bijscholing deed voor professionals. Maar ook nu de opleiding is een opleiding voor professionals. Dus we hebben een post-HBO-opleiding in plaats van die HBO-opleiding. Waarin maatschappelijk werkers, pedagogen, mensen die al een HBO of WO-opleiding in het mensgerichte veld hebben gevolgd. En die leiden wij dan verder op tot psychosociaal therapeut. Die hebben dus die insteek van zelfreflectie. Die hebben die insteek van supervisie. Dus dan hebben we een beter fundament waarop we kunnen werken. En dan kunnen zij met praktijkgerichte modules heel ver komen. Want zij zitten in dat systeem van, wij reflecteren op eigen beroepsmatig handelen. En dat doen we op verschillende manieren. En op die manier komen er weer mensen die beter kunnen afgeleverd kunnen worden in het veld. En dat is wat wij gedaan hebben. En volgens mij zijn, ja, is dat, sluit dat weer. Oh, daar komt, kijk.
Mooi.
Michiel de Snant omhoog.
Ja, dus jij spreekt over wij. Ja? En dan heb je het over jullie opleidingsinstituut. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe je als organisatie bezig bent met kwaliteit. Hè? Dus het gaat niet alleen om die individuele professional die kwaliteit levert in zijn of haar werk. Maar het gaat ook om hoe jullie en wij als instelling dat doen. En hoe we daarin ook, ja, ik noem dat maar even, collectieve kwaliteit leveren in het onderlinge samenspel. En dat je als team naar jezelf kunt kijken en als organisatie van welke functie hebben we eigenlijk in het veld. En dat zie ik eigenlijk ook als een heel essentieel onderdeel van kwaliteitszorg. Dat je niet alleen op individueel niveau kijkt van, ben ik goed bezig en doe ik het goede en doe ik het goede goed, zeg maar, hè, al die dingen. Maar ook als collectief, als instelling, als team. En ik hoor jou in die spiegel kijken, of ik zie jou in die spiegel kijken. En dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe je aan kwaliteit werkt.
Ja, en het lijkt zo dus van microniveau naar meso-macroniveau.
En ook daarop kan je jezelf laten begeleiden als organisatie. Hè?
Hoe
dus
dan,
eigenlijk zijn organisatiebegeleiders daarvoor. Van zien jullie jezelf nou doen? En zie je jezelf de kwaliteit bieden die je zou willen bieden?
Kunnen we dan zeggen ook met een meer systemische blik?
Dus zeker, zeker. Hè? Dus, en een aanjager kan daarvoor zijn officiële accreditatie. En dat je zegt van, oh, hier hebben we een aantal ontwikkelpunten waar we ons op willen laten begeleiden. En huur een organisatiebegeleider in die helpt om in die spiegel te kijken.
Ja, Annette, mooi. Wil jij nog iets hierover?
Nou, die organisatiebegeleiders hebben wij natuurlijk allemaal in huis, hè, tegenwoordig. Dat is ook een groeiende club. Ik vind het ook heel moedig wat je zegt, Irene, dat jullie dat aan hebben gedurfd om dat te doen. Hè? Want het vereist ook echt moed om als club dat te blijven doen, hè? Naar jezelf te blijven kijken. Als ik hem even kijk naar LVSC, zijn wij ook steeds bezig met kijken naar van, goh, waar kunnen we verbeteren qua kwaliteit. En als we dan kijken even naar het individueel niveau, hebben we afgelopen jaar een pilot gedraaid met coaches en supervisoren die moesten herregistreren. En een deel van de mensen hebben we op de oude manier laten herregistreren via het oude pad. En dat was vooral ook afvinken. Hè. Dus heb je je PE-punten gehaald? Doe ik aan intervisie? En kan ik zoveel trajecten laten zien? En we hebben gezegd, goh, nou dat is een manier die hebben we al heel lang gedaan. Maar is het niet interessant om eens te kijken van, kunnen we niet een nieuwe manier verzinnen met elkaar, waarbij je ook echt naar die doorontwikkeling gaat kijken van, goh, waar sta ik nu en wat heb ik nog nodig om verder te komen? Dus afgelopen jaar hebben we daarmee geëxperimenteerd. Door met vakgenoten te kijken van, goh, waar sta ik nu en hè, wat kan ik vertellen? Wat kan ik reflecteren? Wat heb ik geleerd afgelopen periode? En waar wil ik naartoe? En die mensen krijgen allemaal, uiteindelijk formuleren ze zelf 3 ontwikkelvragen, waarmee ze dan de komende jaren of het jaar mee aan de slag gaan. Ja, en die pilot, daar zijn nu de resultaten van. Het is heel spannend hoe de ALV daar strakjes op gaat reageren bij LVSC. Dus alle leden, daar gaan we dat aan laten horen en zien. En nou, we gaan de meningen ophalen hoe dat wordt ervaren. Dus dat is mooi.
En kan je een tipje van de sluier oplichten wat daar zoal uitkomt?
Nou, de mensen die dat zelf hebben gedaan, ja, zijn heel enthousiast eigenlijk over deze nieuwe vorm. Er zitten nog wel wat kanttekeningen aan, maar dat is altijd bij een pilot natuurlijk. En de deel, we hebben natuurlijk ook gekeken, goh, dat deel wat nog niet heeft meegedaan, die voor de oude vorm hebben gekozen. En daar zijn de meningen wisselend. Die zeggen van, ja, we hebben het altijd zo gedaan, het is ook wel makkelijk. Of ik heb niet zoveel tijd ervoor, dus ik doe het nog op de oude manier. Dus het is interessant om te kijken van, goh, is dat een weg die we op willen gaan met elkaar? Hè? Dat meer dat kwalitatieve gesprek met elkaar te volgen.
Als ik dit allemaal zo hoor, dan kan het toch haast niet anders zijn dat de LVSC-leden super trots zijn om bij zo'n beroepsorganisatie te zitten.
Wat hoor jij daarover, Annette?
Nou, de meeste LVSC's zijn heel tevreden. Dus we krijgen een hoog rapportcijfer als we dat enquêteren. Ja.
Geldt voor mij als lid van de LVSC zelf ook. Ik vind het heel prettig om een plek te hebben waar ik vakgenoten tref en waar ik mijzelf kan laten zien in mijn vak. En samen met vakgenoten kan zoeken naar, ja, wat zien jullie mij nou doen en hoe kan ik daarin verbeteren? En hoe heeft dat met mij te maken waarin ik te verbeteren heb? Hè? Dus ja, LVSC biedt heel erg een plek waar dat kan.
Yes, oké.
Nou, ik dank je wel dat ik hier als vreemde eend in de bijt bij mocht zijn. Hè? Want voor mij is het net een andere tak, maar interessant. Ja,
nou, heel erg mooi en heel waardevol, juist ook dat perspectief, hè, vanuit die hbo-opleidingen. Als laatste dan even ter afronding van het interview. Hè, degene die luisteren en die denken, goh ja, wat kan ik nu praktisch doen? Er zijn natuurlijk al antwoorden die gaandeweg in dit gesprek aan de orde zijn gekomen, inspiratiebronnen. Maar ik wil jullie alle 3 even nog uitnodigen om de vraag what's in it for me, hè, of wat heb ik te doen, om daar nog even 1 keer je gedachten over te laten gaan. Kan ik bij jou beginnen, Irene?
Ja, ik zou zeggen poorten open en dan met name je eigen poorten. En durf kwetsbaar te zijn en te reflecteren op wat je doet. Dan kan het niet anders dan goed komen. Goede nabijscholing, op tijd supervisie, met collega's overleggen. Ja, ja, eigenlijk alles wat we besproken hebben, ja.
En met wat je eerder zei, dus ook niet te snel naar een soort identiteit willen streven van wie ben ik dan, wat word ik dan, maar gewoon op gedragsniveau blijven reflecteren.
Ja, wat doe je, wat kun je beter doen, hoe kun je ontwikkelen, wat doe je al supergoed, ja, bij stilstaan.
Dank je. Annette?
Ja, ik sluit even aan Irene in wat andere woorden, maar je bent natuurlijk je eigen instrument en je instrument heb je door te ontwikkelen en schoon te houden. Dus ja, zo zie ik dat eigenlijk. Van anders kun je het ook niet meer goed bespelen en kun je ook niet in die ontmoeting met die ander, zeg maar, tot een mooi samenspel komen.
En is dat dan bijvoorbeeld ook, en dan vul ik het misschien te veel in, door zelf af en toe een coach of een begeleider, een supervisor?
Ik denk dat het heel gezond is om te doen, hè? Om je te laten begeleiden regelmatig als je coach bent of organisatie blijft door een supervisor. Die jou weer kan helpen naar blinde vlekken te kijken. Hè? Want je bent nooit uitgeleerd. Je bent constant in ontwikkeling. En dat is ook het mooie aan het vak, denk ik.
Ja. En een supervisor die leert je natuurlijk leren. Hè? Dus dat is heel erg in je werkcontext jezelf onder de loep nemen. Maar daar aansluitend kan ik me voorstellen dat ook je eigen issues, hè, met wat jullie dan bij die studenten meemaken, dat ook je eigen persoonlijke issues onder de loep nemen. Van hey, wat heb ik nog? Hey, waar ben ik nog aan het verwerken van levenservaringen? Om daar ook misschien een spiegel op te hebben.
Ja, dus en-en, denk ik. Hè? Dus je neemt natuurlijk altijd je eigen issues mee, ook in de begeleiding. Dus het is ontzettend belangrijk om daarop verder te leren en te ontwikkelen.
Ja, we hebben daarvoor het proceshuis ontwikkeld. En dat proceshuis bestaat als een fictief huis, maar het bestaat uit verschillende lagen waar het fundament van het huis, waar het allemaal op rust, zelfreflectie is. Van daaruit kun je zien, wat heb ik nodig? Is dat zelfzorg? Is dat zelftherapie? Dat is nog iets heel anders dan supervisie. Zelftherapie, je eigen issues. Moet je kennis opdoen, dus moet je gaan lezen, literatuur lezen, training volgen ergens. Moet je meer kunde op gaan doen, dus nieuwe methodes leren. Intervisie, is dat nodig? Gaan we met gezamenlijk kijken in de spiegel? Word ik daar door mijn collega's uitgenodigd? Of ja, en wij noemen dat het penthouse, supervisie. Als je daarin terechtkomt, dan ga je echt kijken naar je eigen professionele handelen. En ik zou zeggen, maak je keuze in het proces als wat je nodig hebt.
Mooi. Ja,
voor iedereen toegankelijk, toch?
Ja, en ontdek de verschillende kamers en verdiepingen.
Mooi.
Mooi, Michiel.
Ja, ik zou ter afsluiting van dit gesprek willen zeggen, minimale kwaliteit bereik je door jezelf te laten controleren. En echte kwaliteit bereik je door voortdurend te leren. En dat doe je alleen, dat doe je met anderen, dat doe je met supervisoren. En dat leren, dat vraagt om echt te kijken naar jezelf, naar je eigen kwetsuren. En dan kunnen die kwetsuren zelfs ook nog weer kwaliteiten worden.
Ja, dus het sluit elkaar helemaal niet uit. Maar het gaat er dus misschien om dat je er bewustwording op hebt.
En hoe kan je ze inzetten, ja.
En hoe je ze kan inzetten, ja. Oké, mooi. Dank jullie wel, Michiel, Annette, Irene, voor dit levendige gesprek. En ik hoop dat we op deze manier veel LVSC-leden, maar ook niet-LVSC-leden, hebben kunnen inspireren om na te denken over je eigen vak.
Dank je wel.
Ja, bedankt.
Fijn te mogen zijn.